Goedenavond, gemeente. Allen hartelijk welkom in deze eredienst op Goede Vrijdag. U hier in de kerk en allen die met ons online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Maaien. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor het kerkbeheer. Daarnaast is de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingmedewerkers Cora en Steven, Marjan en Christophe, Björn en Marlies. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met het luisteren naar of thuis meezingen van enkele liederen uit Weerklank. Te beginnen met lied 147. Is dat mijn koning?
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Is Psalm 22 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 22, vers 3 en 4. Laten we vanavond in geloof overdenken wat het sterven van de Heer Jezus betekent. We doen het aan de hand van een paar vragen en antwoorden uit de Heidelbergs Catechismus. En daarna zingen we vers 7 van Psalm 22. 22 vers 7. Wat begrijpt u, wat verstaat u daar dat woordje geleden? Dit dat hij, de Heer Jezus, aan lichaam en ziel, de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder wel aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatius geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan bevrijden. Heeft het nog iets meer in zich dat hij gekruisigd is, anders dan dat hij met een andere dood gestorven was? Jazeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, aangezien de kruisdood van God vervloekt was. We zullen met elkaar bidden. In stille eerbied komen wij voor uw aangezicht, Heere. Wat zou ons anders passen dan stille eerbied op deze sterfdag? De dood maakt ons immers altijd weer stil en zet ons ook stil. En sterven, daar waar het leven ten einde komt, zet ons er altijd weer bij stil. Wat een werkelijkheid, zo diep. Maar nog nooit hebben wij bij zo'n sterven stilgestaan als bij dat van u. O Heer Jezus Christus, dat was echt wel het meest bijzondere en het gans unieke sterven. Zo bijzonder dat u als enige echt de dood niet verdiend had. En u stierf hem. En dat u inderdaad in alle rust en in alle vrede uw hoofd zou mogen neerleggen als u had moeten sterven. Maar uw hoofd was gewond en bebloed. En uw hart begaf het niet om lichamelijke redenen, maar uw hart brak stuk. Niet alleen maar aan een kruis, maar onder een kruis als de allerzwaarste last. U, Heere Jezus Christus, bent de verschrikkelijkste dood gestorven die er ooit gestorven is. Zelfs toen u geen stem meer over had, schreeuwde u het uit. En al was het midden op de dag, het werd zo donker voor u. En daar waar op Golgotha er zulke bijzondere dingen gaande waren, we kunnen er werkelijk niet bij zo hoog en zo diep als ze zijn. Daar werden onze zaken afgehandeld. En niet, Heere, om met ons af te rekenen, had zomaar gekund naar uw heiligheid en naar uw grootheid. Maar daar hebt u wel heel bijzonder onze zaken afgehandeld. Om die ene te laten sterven, uw eigen lieve kind. Opdat wij, nogmaals, hoe zouden wij het kunnen geloven, dat wij als kinderen van u eeuwig zullen leven. Leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Want hier in deze oceaan verzinken werkelijk onze gedachten. En maak ons vanavond ook stil, want als onze zaken worden afgehandeld op Golgotha, wat is dat dan wel geen werkelijkheid? Onze zaken. Dat er zoveel voor nodig was, dat u, o Zoon van God, zich doodliefde, dan moet het wel echt erg zijn met ons. Dat is het blijkbaar. En dat is het ook echt. Want Heere, die laatste werkelijkheid van het moeten sterven en van de dood, het is een werkelijkheid waar er nog nooit iemand van de mensen aan is ontkomen. En zo zullen ook wij er niet aan ontkomen. Dat zou een uitzichtsloos, een vreselijk sterven zijn. Als u niet was gestorven. Wij bidden u, o God, laat Goede Vrijdag en Pinksteren samenvallen. Heilige Geest, spreek. En dat de stervende middelaar onze geliefde zaligmaker zal zijn. En dat wij in de woorden van uw lieve Zoon uw hart, o Vader, zullen horen kloppen. En dat wij ons zalig zullen geloven. Daar op Golgotha. Wees ons genadig en schenk ons een goede, een zegenrijke dienst. Wij bidden het u in Christus' naam. Amen. Uit de Bijbel gaan we lezen in het Evangelie naar Johannes, het 10e hoofdstuk. En daarvan de eerste 18 versen. Johannes 10. De versen 1 tot en met 18. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stemmen en roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat hij tot hen sprak, wat dat betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen dan die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Laatste gedeelte, vers 17 en het eerste stuk van 18 zijn de tekst voor vanavond. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Drie aandachtspunten hierbij. Een vrijwillig sterven. Twee, een bijzondere zelfbeschikking. En drie, liefde van Vader, liefde voor ons. Eén dus, een vrijwillig sterven. Twee, een wonderlijke zelfbeschikking. En drie, liefde van Vader, liefde voor ons. Is er een gelegenheid om bij te dragen aan de collecte? Van harte bij u, bij jou aanbevolen. En daarna luisteren we, zingen we van Psalm 89, de versen 16, 17 en 18. 89, 16, 17 en 18. Geliefden in de Heere Christus. Het zijn hele actuele en herkenbare woorden. Een vrijwillig levenseinde. Zelfbeschikkingsrecht. Afgelopen 10, 20, 30 jaar is het steeds meer opgekomen in ons land, in onze tijd, in onze cultuur. Er bestaat een heuse beweging, een vereniging in Nederland voor een vrijwillig levenseinde. En de een na de ander roept om het hardst vandaag de dag: wij moeten zelf kunnen beschikken. Uiteindelijk ook over ons eigen sterven. En dan zijn we vanavond op deze sterfdag van onze Here en Heiland in de kerk en thuis. En dan kiezen wij en dan horen wij vanavond diezelfde woorden. Als er nou één vrijwillig levenseinde is geweest, dan was het daar en toen. En in de tweede gedachte, als het er nou echt om gaat, om zelfbeschikkingsrecht, dan horen we zo meteen bijzondere woorden, een bijzondere uitspraak van de Heer Jezus met dezezelfde woorden. Maar in de eerste plaats een vrijwillig levenseinde. Laat het maar even wegdenken uit de context van, ja, dat kan natuurlijk wel gebeuren als ik het zelf oproep, hè, een vrijwillig levenseinde en een euthanasie. En we gaan er bijna haast idyllisch over denken en spreken vandaag de dag. Of het zij dat het gaat door een diepe verschrikking heen van een donkere tijd, dat mensen zelf hun leven beëindigen. Nee, toch heel anders is het wat daar gebeurde op Golgotha. Daar een vrijwillig levenseinde. Je zou er bijna van hebben kunnen zeggen en je zou er bijna van gaan denken: wie zou daar nou ooit voor gekozen hebben om dat vrijwillig te doen en om daarnaar te streven? Zou je niet bijna gaan denken, want de Heer Jezus, voordat je het weet, je zou bijna gaan denken, dat is toch soort als een martelaar. En dan kun je nog wel een, ja, laat ik het maar zo noemen, een ziekelijke martelaar hebben. De laatste paar jaren zijn al wel eens van die terroristische aanslagen geweest. En dan bleek later dat de terrorist, die ging maar aan het schieten in de hoop dat hij zelf door de politie zou worden doodgeschoten. Want dan kon hij inderdaad te boek komen staan als een martelaar. Ook dan zit je er weer naast. Om het sterven van de Heer Jezus te begrijpen. Dat was niet zijn doelstelling, zijn streven om maar als een roemruchte martelaar te boek te komen staan. Maar hij deed het wel geheel vrijwillig. Dat wilde hij nog wel even toelichten toen aan de mensen die met hem daar in gesprekken in discussie waren. Jullie kennen wel het beeld, hè? Zo wil hij zeggen, van een schaapskooi. Even voor jullie jongens en meisjes. Een schaapskooi, hè, dat is nu in Nederland gewoon een schuur. En heel vaak toeristisch, hè, met een mooie rieten dak erbovenop. En met zo'n prachtig gezicht, de herderen erbij. Maar een schaapskooi in de tijd van de Bijbel was gewoon, zeg maar, een lage muur. En dat ging heel makkelijk in de tijd van de Bijbel in Israël. Je stapelt gewoon een rij stenen op. En je maakt zo, als het ware, een ronde cirkel. En daarbinnen, daar kwamen de schapen. En dat waren dan schapen van 5 of van 8 herders. En die gingen allemaal, al die schapen gingen die schaapskooi in. En een van de herders zal om de beurt zal de deurwachter, de poortwachter zijn, de portier. En als dan 's morgens al die 8 herders weer kwamen, dan hoefden ze maar even te roepen en heel wonderlijk, al de schapen van die eigen herder, die kwamen direct naar de herder toe. En was het een vreemde die ze gingen roepen, dan gingen ze op de vlucht. Laat staan dat er als er iemand zou zijn die over het muurtje heen wil klimmen of springen en dan de schapen zou willen roepen, dat ook niet. Alleen maar een herder die door de deur naar binnen kwam. En zo zegt de Heer Jezus dat. Zie mij maar als zo'n goede herder. Niet omdat ik zo heldhaftig ben op zich. Kijk, ik ben wel anders dan die huurlingen. Ja, dat waren mensen die gewoon voor het geld hun schaaphoedersvak uitoefenden. Die ervoor betaald werden. Maar ja, wee je gebeente. Als er maar een wolf in de buurt kwam, dan hadden zij hun eigen leven er niet voor over. En ze sloegen zelf op de vlucht. En de schapen werden overgegeven aan de wolf als een prooi, als een slachtoffer. Dan ben ik een goede herder, zegt de Heer Jezus. Wie er niet voor op de vlucht gaat. En laten we maar eerlijk zijn. Dat zou op zich te begrijpen zijn. Wie zou niet zijn eigen leven willen redden, zijn eigen hachje? Als de Heer Jezus door zoveel doodsgevaar wordt belaagd en wordt bedreigd. Om dan zijn schapen maar in de steek te laten. O ja, hij weet het hier wel. Er zijn herders genoeg. Die de schapen dan puntje bij paaltje in de steek laten. Maar ik ben de goede herder. En ik ga niet op de vlucht. Het kan zelfs zo zijn. En nogmaals. Maar goed, je kan ook te menselijk over de dingen nadenken en te begripvol. 11 discipelen, ze gingen er op het hazenpad vandoor. Zij vluchten. Je hoeft ze nog ineens verkeerde herders te noemen, maar de angst inderdaad sloeg hen om het hart. Zo'n herder ben ik niet. Wie zoeken jullie? Was zijn vraag in Gethsemane. De Heer Jezus. Hier ben ik. Was zijn antwoord. Als je mij zoekt en als je mij moet hebben. Hier ben ik. Hij treedt zelf naar voren. Hier inderdaad, hier ben ik. Want als ik als de goede herder zo hier in deze handen val en mijn leven zal geven. O neem mij maar. Nee, meer nog, ik geef mijzelf. Als een lam dat geslacht zal worden. Zo geeft hij zichzelf en zo geeft hij daarmee zijn leven. Zo vrijwillig. Puur vrijwillig. Als je nog even zou willen overdenken. Daar spreekt zoveel liefde uit in zijn hart. Dat hij het uit eigen beweging geheel vrijwillig doet. Om zo te zijn gestorven. En zijn leven te hebben gegeven. Het was niet zo dat, ja, ergens heb je dat wel, als je het lijdensevangelie overdenkt. Hij werd gearresteerd. Hij werd meegenomen en dat deden anderen hem aan. Die hebben hem zo slecht en zo kwalijk behandeld. En uiteindelijk, gruwelijk maar waar, aan een kruis gespijkerd. Als je het echt wil weten, zegt de Heer Jezus. Niemand neemt mij het leven af. Ik geef het mijzelf. Om daar nog eens over na te denken, of niet? Als je voor ogen ziet dat hij wordt gearresteerd en dat hij zo behandeld wordt en zo gedood wordt. Maar uiteindelijk, niemand neemt het van mij af. Er zijn momenten geweest, weet je nog, toen wilden ze mij doden. Het gebeurde niet, want mijn uren was nog niet gekomen. Als het ware, niemand zou het kunnen en willen doen, maar 1 minuut voordat mijn dag, mijn uren zal gekomen zijn. En als het gebeurt, dan geef ik mij vrijwillig. Dan geef ik mijn leven. Een vrijwillig levenseinde. En in de tweede plaats, de Heer Jezus zegt nog iets bijzonders daarbij. Ik heb macht om het leven te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Een wonderlijke gedachte, of niet? Hoe zou zo iemand dat kunnen zeggen? Als we nog even denken, hè, waar ik toch al mee begon met de inleiding van de preek. Ja, wij kunnen denken over zelfbeschikking en over vrijwillig levenseinde. Wij hebben wel de macht en de mogelijkheid en de durf tegenwoordig en misschien haast wel de trots dat wij tegenwoordig zo beschaafd zijn, zo'n cultuur hebben dat wij zelf gaan beschikken en ons eigen levenseinde bepalen en uitvoeren. Wij hebben de macht om het leven te laten en het te geven. Dat de Heer Jezus in 1 adem zegt. En ik heb ook tegelijkertijd de macht om het opnieuw te nemen. Hier zien we dat zijn sterven bijzonder was. Ik heb de macht om het leven af te leggen. Dat staat er zo ongeveer letterlijk in het Grieks. Mijn leven af te leggen, als het ware zo, ik neem mijn leven en ik leg het zo naast me neer. Niet omdat hij het moest afleggen tegenover moordenaarshanden, maar om het zelf af te leggen als een hele bewuste daad. Als dat van mij gevraagd wordt, en dat wordt van mij gevraagd, om mijn leven af te leggen, dan heb ik daartoe de volmacht gekregen. Wat zijn wij ooit dwaas geweest? Wij waren geschapen om eeuwig te leven. En we verspeelden het. We lieten het vallen en we lieten het liggen. En we kunnen niet anders meer dan te weten dat de dood ons deel is. En hier is er iemand die zegt, ik leef. In Johannes 5 zegt de Heer Jezus deze bijzondere zin. De Vader heeft mij gegeven dat ook ik het leven heb in mijzelf. Net zoals mijn Vader in de hemel, heb ook ik het leven in mijzelf. Dat eeuwige leven, wat oneindig zou kunnen en mogen zijn en onsterfelijk voor altijd en eeuwig, dat leven heb ik in mijzelf. Jij hebt het leven niet van jezelf. Dat heb je gekregen van je Schepper. Jij hebt het leven niet zomaar van jezelf en ook in eigen hand. Maar om te beginnen kan de Heer Jezus zeggen, ik kan beschikken over mijn eigen leven. Mijn eigen leven wat niemand, maar dan ook niemand mij zou kunnen afnemen. Net zoals niemand het leven van God kan afnemen, zo ook niet van mij. Wat dat betreft zou je bijna zeggen, het was onmogelijk dat maar iemand er was geweest die de Zoon van God heeft kunnen doden. Maar ik beschik er wel zo over. Dat ik de macht heb, de volmacht heb. Om dat te gaan kunnen doen. En de macht vanuit het oorspronkelijke woord in het Grieks. Moet je niet zo gauw denken aan spierballentaal. Dat iemand als het ware met grote power tot grote dingen in staat is. Maar de volmacht, en dan betekent dat, dan ben je ook in staat gesteld en bevoegd om het te gaan doen. Zo heb ik de macht over mijn leven. Om zo in staat te zijn als de Zoon van God. Om het leven te geven. Wij zijn het leven verloren. Hij verliest het niet. En hij verliest het nooit. Maar hij heeft wel de volmacht om het op een bijzondere wijze af te leggen. Wel zo bijzonder dat hij in één adem ook de volmacht heeft om het weer op te nemen. Dan zou je bijna gaan denken op Goede Vrijdag. Dan valt het uiteindelijk best nog wel mee met het sterven van de Heer Jezus. Want ja, als je even maar voor 3 dagen het leven aflegt en je weet nu al, je kunt nu al zeggen, en na 3 dagen dan zal ik het weer opnemen. Nou ja, dan even 3 dagen en dan, ja, zo zou je bijna oppervlakkig en menselijk denken. Maar dan zegt hij het wel als de Zoon van God die hier als mens gaat sterven. Ik zal gaan delen in wat echt de dood is. En jij weet het ook, je kunt jezelf wel in de dood brengen. Maar ik kan mezelf nooit meer uit de dood tot leven wekken, tot leven brengen. En dit is het nou wat mijn Vader mij gegeven heeft. Op deze wijze en door deze weg, als ik mijn leven afleg, zal het tegelijkertijd het sterven zijn, dat voor mij de volmacht zal zijn. Omdat Vader zal zeggen, als dat gedaan is, als zijn Zoon gestorven is aan het kruis, dan verkrijgt hij daarmee alle macht en alle volmacht, dat het Pasen zal gaan worden. En dat hij het leven weer op zich zal nemen. Wij staan erachter en dat is een grote zegen. Maar de Heer Jezus staat ervoor. Ik denk nog even aan die prekenserie uit Hebreeën 11. En onder andere wat daar ook staat er van Abraham toen hij Isaac ging offeren. En er staat er dat Abraham in het geloof overdacht en bij zichzelf zei, maar 1 ding weet ik, God is bij machte om hem weer uit de doden terug te brengen. Isaac gaat weer met mij mee de berg Moria af. Zo heeft de Heer Jezus het ook geweten. Zoals Abraham dat in het geloof overdacht. Zo ook voor de Heer Jezus. Maar je zou bijna zeggen, maar dat moet je dan maar wel geloven, toch? Als hij als de Zoon van God hier als mens op deze aarde dan ook zo gaat sterven. Maar ik weet het, zegt hij, ik weet het. Mijn dood zal niet voor eeuwig de dood zijn. Maar ik weet het. God zal mij opwekken en ik zal de macht hebben om op te staan in het nieuwe en in het heerlijke leven. En ik zal het als het ware weer mogen opnemen om mijzelf te bekleden in dat nieuwe, in dat eeuwige, in dat heerlijke leven. Een bijzondere zelfbeschikking. En de derde gedachte, dat is eigenlijk de gedachte vanuit vers 17. Zo heb ik maar de volgorde omgedraaid in de preek. Daarom heeft de Vader mij lief. Even deze opmerking, gemeente. Onder theologen is een bekende uitdrukking geworden. In de preek mag je soms de dogmatiek eens één keer wat scheef trekken. Daarmee is gezegd, je moet echt wel weten hoe dogmatisch, leerstellig de zaken in elkaar zitten. Ook de betekenis van het lijden en van het sterven van de Heer Jezus. Het is een vreselijk gebeuren geweest. Ik heb het in mijn gebed onder woorden gebracht. Als mijn zonden daar in het geding zijn. Als de Heer Jezus daar stierf, waar ik de straf en de schuld heb verdiend. Waar het oordeel voor mij is gedragen. En dat Gods heilige gramschap, die geen zonde kan zien of kan dulden, allemaal werkelijkheid over Golgotha. Maar nu vanavond één keer, opeens toch een bijzondere licht daarop. Daarom heeft de Vader mij lief. He, want je zou bijna als derde punt hebben kunnen vragen, vindt u het niet geweldig van uw Heere en Heiland dat hij zo vrijwillig zijn leven gaf en dat hij op een bijzondere wijze zo beschikte over leven en dood, over zijn leven, over zijn dood. Maar er is één iemand die heeft hem daarom bijzonder lief. Zijn eigen Vader. Zijn hemelse Vader. Je zou bijna vergeten, als je denkt aan de diepe werkelijkheid van Golgotha, hoe de Heer Jezus daar sterft als het offer voor mijn zonde. Dat hij daar ook stierf als de geliefde zoon van zijn Vader. En het is waar aan de ene kant, het is zo'n onbeschrijfelijke ervaring voor de Heer Jezus geweest. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toch, misschien mag je vanavond wel zeggen, Vader heeft zijn zoon nog nooit zo lief gehad als toen. Want dat weet je toch als je kinderen mag hebben. Als je je kinderen verdriet ziet hebben, dan voel je het allermeest hoeveel je van ze houdt. En als deze Vader zo zijn zoon inderdaad geeft, maar ook dat hartverscheurende, daar ziet gebeuren op Golgotha. Al gaat het door het schreeuwen van de Heer Jezus heen. Wat heeft de Vader zijn zoon lief? Als hij zijn zoon daar dat ziet doen en zijn leven geeft. Ik las ooit één keer een verklaring over het gescheurde voorhang in de tempel. Ik zou het zelf niet zo noemen, dat zeg ik er heel eerlijk bij. Ik vind het, ja, denk ik niet de goede opvatting over het scheuren van de klederen in het voorhang van de tempel. Maar ooit schreef iemand deze verklaring erbij. U kent wel de uitdrukking in de Bijbel dat als mensen in een rouw en verdriet werden gedompeld, dan scheurden ze hun klederen. Weet je waarom dat voorhangsel scheurde, schreef die uitlegger van de Bijbel. Vader scheurt van rouw en verdriet zijn kleed in tweeën. Op zich vind ik het een hele mooie gedachte. Ik zeg maar heel eerlijk, dat mag u ook weten. Ik geloof niet dat ik het op deze wijze zou uitleggen. Maar de gedachte vind ik wel even sprekend. Probeer het je maar eens in te denken. Wat moet het voor vaderliefde betekend hebben dat zijn eigen kind daar zo gruwelijk sterft? En daar de allerverschrikkelijkste verschrikkelijkheid, daaronder gaat. Daarom heeft de Vader mij lief. Deze is mijn geliefde zoon. Hij bleef stil op Golgotha. Twee keer had deze stem uit de hemel geklonken. Maar dat hij dit doet, daarom heeft de Vader mij lief. Dat ik zo de goede herder ben. Daarom heeft de Vader mij lief. Dat ik inderdaad alles, maar dan ook alles doe en ook alles geef wat nodig is, opdat Vader weer kinderen zal hebben. En dat Vader zijn schepping kan kunnen vasthouden. En dat Vader weer voor eeuwig ook in vreugde mag leven met al degenen die hem hebben lief gekregen. En dat Vader hem lief heeft, dat hij het zo in orde brengt en dat de verzoening teweeg gebracht wordt. Want je zou kunnen zeggen, ik heb de verzoening nodig en dat er voor mijn zonde betaald wordt. Het is waar. Maar wat is dat ook een heilige vreugde voor Vader. Dat er tenminste één iemand is die het ook doet. En die het zo gedaan heeft dat het werkelijk helemaal goed is met God. Ik hoef het toch niet te vragen. Mag Vader zijn zoon dan lief hebben? Ja of nee? En dat zijn eigen lieve kind, die zich daar doodliefd aan het kruis, dat allemaal heeft gedaan en dat het goed zal zijn voor Vader en bij Vader en met Vader. Daarom heeft de Vader mij lief. En ik zeg u eerlijk, ik heb nog nooit eerder deze gedachte bepreekt op Goede Vrijdag. Hè? Want uiteraard, het gaat altijd over Gods rechtvaardige toren over onze zonde, dat is waar. Maar toch vanavond één keer dit aspect. Vader heeft een zoon lief. Als hij dit doet en als hij zo doet. En ja, dan kan ik er maar één ding achteraan zeggen in het derde punt. Liefde van Vader. Liefde voor ons. Dat was het toch, of niet? Als je ooit ergens liefde geproefd hebt, dan is het daar wel op Golgotha, of niet? Dat Vader zo'n liefde heeft voor zijn zoon. En dat Vader zo'n liefde heeft dat hij zijn zoon gaf. En dat Vader zo'n liefde heeft dat jij zijn kind mag zijn en kunt zijn. Je zou kunnen zeggen, dwars door het verschrikkelijke van Golgotha heen en de heiligheid van Gods toren, is daar zo'n sprekende liefde. Ook die is onbevattelijk. Zo'n liefde van God. Daarom heeft de Vader mij lief, zegt de Zoon van God. En een kind van God mag zeggen, en daarom heeft nu de Vader ook mij lief. Dat is echt om stil van te worden. Daarom heeft Vader ook mij lief. Een sterfdag, vervuld van liefde. Als je een geliefde verliest, dan weet je, ja, je voelt bijna nooit zo'n grote liefde als op de dag dat je geliefde je ontvalt. Ga zomaar eens naar Golgotha. Zo'n sterfdag vol van liefde. Zo bijzonder vind je het nergens en nooit. Maar verwondert u zich maar wel dat deze liefde vol van genade was Alle zonde is gedragen. Schuld is betaald. De dood is echt overwonnen. Daar past maar één woord bij. Dat is liefde. Niets anders en niets meer, niets minder. Amen. We zingen verder nog met de lijdenspsalmen, de lijdensliederen. Psalm 69, de versen 7 en 9. 69, vers 7 en 9. Er zijn wel meerdere gebedspunten in de voorbeden, maar die wachten tot zondag. Het uitzondering van één. Dat is toch wel wat een bijzonder gebedspunt, een dankpunt. Want het is 30 jaar geleden dat ons gemeentelid, mevrouw Danielse, een longharttransplantatie kreeg. En het was toen ook precies op Goede Vrijdag. U begrijpt dat het voor haar wel heel bijzonder was om daar weer aan te herinneren, daarbij stil te staan. En dat het nu ook weer vandaag precies 30 jaar geleden is. Dan al is het voor het tijdelijke leven, dan is het wel heel bijzonder dat je je leven te danken hebt aan iemand anders die het leven voor je had gelaten. Nou, daarom denk ik ook terecht, hè, om daar ook in onze voorbeden daarbij stil te staan. We zullen danken en bidden. Heere, hoe zal anders ons hart vervuld zijn dan met eerbied? Want inderdaad, we kunnen het nooit volledig doorgronden. Wat daar gebeurde op Golgotha. We zien en we horen van alles en nog wat. Maar als uw eigen zoon ervan getuigt, en daarom heeft de Vader mij lief, als ik mijn leven geef voor mijn schapen. Wat bent u dan een wonderlijk en een bijzonder God. Als heilige toren zich ontlaat boven Golgotha, zit zelfs daar nog liefde achter. Heere, wij bidden u, laat het goed zijn om zo in het geloof mee te dragen. En dat wij daarom ook u zullen liefhebben. Inderdaad, wij moeten het belijden. En geef het ons om dat ook van harte te belijden. Ik had het verdiend zo te moeten sterven. Het was echt nodig dat dit gebeurde. Maar dat er iemand is die zoveel liefde heeft om het ook te willen doen, geheel vrijwillig. Lieve Heere en Heiland, daarvoor zij u de lof en de eer. Laat ons zo ook in stilte wachten op Paasmorgen. We hebben het vanavond al gehoord. Dezelfde die zijn leven gaf, heeft ook de volmacht om het leven weer op te nemen. Het wordt Pasen. Zegen en gedenk ons. En met ons mee, Heere, in alle omstandigheden. Vreugde, verdriet, blijdschap, dankbaarheid. Dat willen wij het bijzonder ook zeggen samen met mevrouw Danielse. Een bijzonder ingrijpend gebeuren in haar leven, ooit als eerste in heel Nederland die een hart- en longtransplantatie ontving en boven bidden en denken uit, nu 30 jaar later weer op Goede Vrijdag, mag terugdenken aan die dag. Zo hebt u haar het leven gegeven. O, niet dat wij dat maar minderwaardig willen achten, dat het maar het tijdelijke leven is. Want ook dat is een rijk geschenk. Maar dat het op kosten van het leven van een ander geleefd kan worden. Dat laat ons heel diep nadenken over uw sterven, o Heer Jezus. Wij danken u voor uw zegen in het leven van zuster Danielse. Wees haar goed en nabij, lichamelijk, maar ook geestelijk, want ze weet het. Meer nog dan wat een medemens voor mij deed, door een hart of een long voor mij te geven, is mijn Heere en Heiland, die zijn leven voor mij gaf. Gaat u zo met ons mee, Heere, gedenk ons en zegen ons in alle dingen. Hoor ons gebed, wij bidden het u. In Christus' naam. Amen. slotpsalm is psalm 73, vers 13. Psalm 73, vers 13. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, die stierf voor u. En de liefde van God, daar hebben we vanavond van gehoord. En de gemeenschap door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.